Broeders en zusters, allemaal een hele goede morgen. Fijn om vanmorgen in uw midden te zijn. 30 jaar geleden, toen zat Annette en ik ergens daar midden in die zaal. En toen beleefden we hier met elkaar de openingsdienst van dit gebouw. Ik heb toen anderhalf jaar aan het gebouw mogen werken, timmeren. Persoonlijk vind ik ook dat u een van de mooiste gebouwen van Vol Evangelie Nederland heeft. Hè? Dus en sinds die 30 jaar is er een hoop veranderd. Je ziet nog bekende gezichten in elk geval. Ook een hoop onbekende gezichten. En daarom lijkt het me in elk geval wel wijs om me eerst even voor te stellen. Hè. Wellicht denkt u, wie is die snoepsa nou weer die daar op dat podium staat uit Den Haag. Nou, Willem van Dienst, getrouwd met Annette. 28 jaar, hè, want toen waren wij nog maar verloofd. 5 kinderen verder, 2 kleinkinderen. Dus er gebeurt een hele hoop. En dat we hier nog zo staan... Want we hebben met onze kinderen heel wat meegemaakt. Is wel dankzij de steun en leiding van onze Heer. Geweldig. 40 jaar lid van de gemeente Den Haag. Ik was 15. Ja, inmiddels 55. Ik was 15 toen mijn ouders zich bekeerden vanaf de hervormde kerk, PKN tegenwoordig, in Berkel en Roderijs. En zij naar de volle evangeliegemeente gingen in Den Haag. Nou, ik zit daar nog inmiddels 40 jaar dus. En in die 40 jaar is het heel fijn om met broeders en zusters op te trekken en op de weg die de Heer ons wijst te gaan. Ik weet niet of u de EO-visie wel eens leest. Daar staan af en toe van die prachtige columns in en vanmorgen als inleiding heb ik een column die er een enige tijd geleden in stond. En daar stond boven, ik kan niet uit de voeten. Ik kan niet uit de voeten, nog niet een kwart van wat ik wil. En weet u wat de trefwoorden zijn? Overbelasting, hielspoor, fysio, krukken, orthopeed, ontstekingen, foto's, weerkrukken, rust houden, pijn, hoop, frustratie, podoloog, weer rust houden, teleurstelling, inlees, dat zijn steunzolen, maar dat zeg je niet als jonge vrouw zijnde, injecties, opnieuw krukken en zie daar mijn verhaal van ruim 2 jaar in een notendop. Je hebt verdraaid moeilijke voeten, zucht de podoloog. Je had dat al lang over moeten zijn, mompelt de orthopeed. Tijd voor gebedsgenezing, jubelt mijn vriendin. Ja, daar moet ik eerst eens even over nadenken. Want de route die ik heb ik afgelegd met God. En mijn houding daarin was heel simpel. Blik op oneindig, verstand op nul... En er zijn zot ergere dingen in deze wereld. Dus vooral niet zaniken alsjeblieft. En als dat dan nog niet geestelijk genoeg klinkt, heb ik ook nog een veel vromere variant. We leven in een gebroken wereld. Mensen worden nu eenmaal ziek en God kan door zijn ongemak of door mijn ongemak heen verheerlijkt worden. Als ik maar gewoon geduldig ben. Maar, geloof je dat God genezen kan? Dat vraagt mijn vriendin. Muts, denk ik. Want ze roert met deze vraag in mijn binnenste als een psychotisch geworden kok met een soeplepel in de pan. Het haalt in mij alles over hoop. Geloof je echt dat God genezen kan? Ja, natuurlijk geloof ik dat. Alleen wil ik deze vraag niet zo dichtbij laten komen. Want... als ik echt ga geloven in genezing van mijn voeten, dan ga ik hopen. En hoe groter mijn hoop, hoe groter de kans op teleurstelling. En hoe groter de teleurstelling, hoe groter mijn probleem. Niet alleen met mijn gezondheid, maar dan ook nog eens met de relatie met God. Ik ben uit balans en dat is de schuld van mijn vriendin. Dat is mijn vrome houding. Vol geduld en ten diepste niet te veel meer dan een verschansing en daar ben ik achterweg gekropen. Ben ik nu ontmaskerd als ongelovig mens? Is dit mijn zwakke plek? Mijn diepste kern waar dus eigenlijk weinig van deugt? Al dagen zwelg ik in mijn tranen, ik verzuip er bijna in. En ik bedenk woest dat die charismatische schreeuwers eigenlijk eens wat meer hun mond moeten houden. zou u willen opzoeken Matteüs 7 en dan lezen we vers 7 tot en met 12. Matteüs 7, vers 7 tot en met 12. Nou, nu kunt u denk ik al bijna raden hè, wat daarboven staat. Gebedsverhoringen, hè? Matteüs 7, vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem dan een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Alles dan, wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo, want dat is de wet en de profeten. Nou, boven dit Bijbelgedeelte staat gebedsverhoringen en het is een gedeelte uit de bergreden. Uitgesproken door Jezus aan het eind van de bergreden. Matteüs 5 tot en met 7, daar wordt de bergreden genoemd. Om de eenvoudige reden, omdat Jezus deze woorden sprak op een berghelling in de buurt van Capernaum. En Jezus geeft in die bergreden zijn houding weer ten opzichte van de wet. Ten opzichte van de toen geldende wet. Jezus geeft zijn houding weer ten opzichte van de geldende theologie van destijds. Hij geeft zijn houding weer ten opzichte van de geldende religies. Ten opzichte van de geldende dogma's. Van de geldende stellingen. Leefregels. Hoe ga je met elkaar om? Wat is toegestaan en wat niet? Enzovoorts. En in de bergreden leert Jezus Christus aan de mens dat niet de religie zaligmakend is, maar de relatie. De relatie met God, de relatie met Jezus Christus, de relatie met je broeder en zuster, de relatie met je partner, met je kinderen, met je naasten. Want hierin is de wet vervuld. Dat je God lief hebt bovenal. En je naast als jezelf. En dan is naast een veel breder verband dan broeder of zuster. Aanzien, gezag en geld zijn in het koninkrijk nietszeggend. Totaal onbelangrijk. God kent het niet. Moet je maar eens over nadenken. God kent het niet. Als je wil vermeerderen in het koninkrijk van God, dan moet je delen. 5 broodjes, 2 visjes. Je deelt, je deelt, je deelt. En wat hou je over? Dat zijn de principes in het koninkrijk van God. Dus totaal onbelangrijk. God kent het niet. Dus in zijn koninkrijk bestaat het niet. Komt aanzien niet voor. De belangrijkste in het koninkrijk is alle dienaar. Is diegene die zijn leven inzet voor de ander. Is diegene die zijn leven inzet voor zijn naaste. Is diegene die zijn leven inzet om te dienen. Jezus Christus, die ons alle gediend heeft door zichzelf te offeren, door voor onze zonde schuld en voor onze zonde last te betalen. Door voor ons de weg, de waarheid en het leven te worden. Vandaag, maar ook morgen te zijn, overmorgen. Deze Jezus die zegt in de bergrede, in de relatie tussen God en mens gaat het niet om theologische leerstellingen. In de bergreden, zegt Jezus, gaat het niet om wettische rituelen, maar om een trouwe gehoorzaamheid vanuit het hart. God wil geen uiterlijke vroomheid. Geen opgepoetste buitenkant die wij als mensen zien. Maar een trouwe gehoorzaamheid. Vanuit een hart dat God zoekt en vanuit een hart wat tot God bidt. Als de Heer Jezus de bergrede heeft uitgesproken, dan nodigde hij destijds de mensen en vanmorgen ons nogmaals uit om in te gaan in dat koninkrijk van God. In het koninkrijk van God, daar gelden Gods wetten. In het koninkrijk van God, daar gelden Gods principes. In het koninkrijk van God, daar schenkt God leven. En daar is God de baas. En daar zit God op de troon. In het koninkrijk van God zit God op de troon en zijn zoon Jezus Christus naast hem. Aan zijn rechterhand. En in het koninkrijk van God regeert liefde. Daar heerst vrede. Daar heerst rust. Nou, vergelijk dat maar eens in wat voor periode je zit. Hè? En wat je af en toe meemaakt in de wereld. De bergrede werd uitgesproken aan het begin van Jezus' werk. De bergrede bedoelde dus om de mensen wakker te schudden. Om de mensen op te laten staan. Om de mensen in de spiegel te laten kijken. Van wat hebben jullie nu altijd geleerd? Waar zijn jullie mee bezig? En laat dat nu eens in het licht van God tot je doordringen. Mensen wakker te schudden, op te laten staan. Wakker te worden vanuit een leven met rituelen, wetten en tradities. Om je dat achter je te laten. En in te gaan in een koninkrijk van God. Leven door de geest. Kijken jullie wel eens op je eigen website? Heb ik natuurlijk gisteren ook even gedaan. Hè, voor de routebeschrijving en zo. Galaten 5. Vers 22 werd vanmorgen aangehaald in de zangdienst. Maar als openingstekst gisteren stond er ook een tekst uit Galaten 5. Leven door de geest. Nou, dan is het toch, denk ik, de grootste kunst in je leven om je daaraan open te geven. Hè? Dus leven door de geest, in te gaan als kind van God, in te gaan in dat koninkrijk van God en te groeien als zoon van God. Geen uitgestippeld pad van tradities, geen uitgestippeld pad van plannen maken, weet ik wat, maar afgestemd zijn op de geest. Wat hoor ik en wat bedoelt u? In het koninkrijk van God leef je met Jezus Christus als leidsman, onder leiding van Heilige Geest, om te getuigen van een goede en van een getrouwe God. Is dit niet het leven dat ik verkies, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan en dat u elk juk verbreekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemde een thuis biedt? Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. En als je dat doet, dan zal je herstel snel intreden. Je gerechtigheid zal voor je uitgaan. En de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Dan zul je roepen en de Heer zal je antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en de Heer zal tegen u zeggen, hier ben ik. Jesaja 58 is dat. Jezus sprak de bergrede uit, staand, zittend op een berghelling en kijkend naar zijn discipelen en een geweldige mensenmenigte. Wat moet dat een geweldige beleving geweest zijn, toch? Ooit heb je wel eens fantasieën. Nou, ik fantaseer wel eens dat ik daarbij geweest zou zijn. Toch, zittend. En wat zou Jezus dan wel allemaal niet gezegd hebben? En zou je ook persoonlijk worden aangesproken, persoonlijk worden geraakt? Misschien had ik wel vragen willen stellen aan Jezus. Hoe ziet u dit? Hoe zou u daarmee omgaan, toch? In elk geval is mijn vraag voor vanmorgen dat Jezus Christus aan ons hart, uw hart, mijn hart, de inhoud, de ware bedoeling van wat hij eigenlijk met de bergrede heeft willen zeggen, dat dat aan ons hart geopenbaard mag worden. En dat niet alleen, maar dat het vanuit het hart leven mag worden. Hè, naar de wereld om ons heen. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en u zal opengedaan worden. Dat we daar de echte betekenis van mogen leren kennen. En dat, hè, want er zijn heel velen om ons heen die dat verkeerd geïnterpreteerd hebben. Op een verkeerde manier toepassen. En daardoor teleurgesteld zijn geraakt in hun leven. En om nu maar te voorkomen dat mensen nog meer teleurgesteld raken in hun geloof. De bergrede bedoelt dus om van ons echt geestelijke mensen te maken. Die hoe langer hoe meer loskomen van deze aarde en leven in vrijheid. Leven in blijheid. Leven in rust en vrede in het koninkrijk van God. Hoe dat mogelijk is, dat leert Jezus ons in de evangelie. Jezus roept ons op om los te komen van alles wat ons aan de aarde bindt. Nou, en dat kan van alles zijn. En dat is voor de een zijn familie. En dat is voor de ander zijn kinderen. En dat is weer voor een ander zijn bezit. En weer voor een ander zijn gezondheid. Enzovoorts. Kijk zelf maar in de spiegel en dan weet je wel wat je bindt aan deze aarde. Jezus roept je op om van los te komen. Jezus roept je op om los te komen van... om los te komen van het oordeel van anderen over jouw leven. Jezus roept ons op om los te komen van welke vorm van gebondenheid en demonie dan ook. Jezus roept ons op om los te komen van welke systematische theologie dan ook. Zeg, nou, systematische theologie, Willem, hey, wat zeg je nou toch? Nou, stel je nou eens voor dat er vanmorgen hier iemand in de samenkomst is die blind is. En die aan het eind van de samenkomst zegt van nou, ik zou graag gebed willen ontvangen voor genezing. Wat zou je dan doen? Geweldig. Maar als ik nu tegen u zeg, hè, even los van het feit of ik de vrijheid zou hebben als ik voor het eerst in uw gemeente ben. Maar stel je voor hè, dat ik dan tegen die persoon zou zeggen, weet je wat, joh, ga even mee naar buiten. En ik spuug daar op de grond. Ik maak van die aarde een beetje pasta en ik smeer dat op zijn ogen. Wat zou je dan zeggen? Laat hem voortaan lekker in de Haag blijven, toch? Toch, als je heel eerlijk bent? Dan gaat het toch zoiets ratelen zo van, maar dat hebben wij niet geleerd. Wij hebben geleerd als iemand iets heeft, hij komt naar voren en we bidden met hem. Of de oudsten verzamelen zich, weet ik veel precies hoe jullie dat hier doen. In Den Haag doen wij het vaak als er gebed is. Hè, de oudsten gaan eromheen staan en we leggen gezamenlijk de handen op. Toch, en bij ons is er maar één methode. En dat is handoplegging en gebed. Nou, denk er maar eens over na. Maar Jezus roept je op om los te komen van de systematische theologie. Jezus roept je op om los te komen van welke leer dan ook. Het gaat niet om de inspiraties, broeders en zusters, maar het gaat om de inspirator. Degene die daarachter zit en wat die je vertelt. En of je wil leven onder leiding van zijn geest. Broeders en zusters, probeer ook los te komen van het idee van alles te moeten. Als je last hebt van haasten, dan moet je onthaasten. Als je last hebt van het idee van alles te moeten, dan moet je ontmoeten. Dan moet je God ontmoeten. Je mag leven vanuit genade, leven vanuit rust, leven vanuit vrede. Wellicht denkt u nu van ja, Willem, dat is makkelijk gezegd. Nou ja, dat is ook zo. Dat is ook makkelijk gezegd. Maar weet u hoe lang het duurt als je een verandering in je leven wenst? En als je die heel nadrukkelijk najaagt, weet u dan hoe lang het duurt voordat het ook daadwerkelijk effect heeft in je leven? Weet u hoe lang het duurt? 40 dagen. Dat is te doen, hè? Maar dan moet je er ook werkelijk voor gemotiveerd zijn. Die 40 dagen kom je op heel wat plekken tegen in de Bijbel. Als je arm in het gips, of als je arm gebroken is en dan moet in het gips, hoe lang ga je in het gips? 6 weken, hè? 6 keer 7, 42 dagen. Is dat bij ieder mens 42? Nee, flauwekul. Dus empirisch bepaald, hè? Gewoon proefondervindelijk. Ongeveer 40 dagen na 40 dagen is het veranderd. Nou, dat is lichamelijke genezing, maar zo werkt het ook psychisch. Heel bewust. Niet proberen. Proberen doen we de nieuwe aardappeltjes. Gewoon echt heel bewust zijn. Heel bewust zijn van de verandering die je wil. En als je die nastreeft. 40 dagen. Niet de 41ste dag mij bellen willen met wet. Nee. Het is ook niet zomaar overstappen. Hè? Zo van de ene keer zit je nog in de trein en je gaat die kant op. En je komt erachter het moet anders en je stapt in de andere trein. Nee, zo werkt het ook niet. Bekering en wedergeboorte, dat is een continu proces. 24/7. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Heel bewust mee bezig zijn. Jezelf distancieren van het aardse, daaruit weggroeien, afscheid nemen, afstand doen, begraven. Dat hebben we gedaan bij onze doop. En hoe langer hoe meer je tegenkomt, steeds weer opnieuw begraven en afleggen. En een continu proces van opstaan, aandoen, bewustwording, innemen, toe-eigenen, jezelf realiseren, u, ik, wij zijn in Jezus Christus een nieuwe schepping. Ik hoef niet te kijken naar wat anderen van mij vinden. Ik hoef niet te kijken hoe ik gewaardeerd word of zo. Ik ben van één ding afhankelijk. En dat is de relatie die ik heb met Jezus Christus. In dit proces heb je hulp nodig. Je kunt dat niet alleen, broeder, zuster. Nooit, je zou het ook niet alleen moeten willen doen. En je moet ook niet willen om daar in je uppie alleen mee bezig te zijn. Daar heb je een gemeente voor. Ik zei net, we hebben 5 kinderen. Onze oudste zoon die kon aardig ballen. Last van een genetische afwijking. Hij is rechts, maar hij voetbalt links. Nou zijn linkspoten heel zuinig in Nederland. Maar hij kon aardig goed voetballen en hier stond een hele trouwe supporter van hem. Hij is inmiddels 4 keer geopereerd aan zijn knie, meniscus, eruit en een nieuwe kruisband. Helaas, jammer. Maar als supporter, trouw supporter, stond ik langs de lijn. En wat zei ik dan in het begin? Sander heet die. Kom op, Sander! En als hij dan eens een actie miste, dan kon ik haarfijn aangeven wat hij gemist had. Fout. Helemaal fout. Want wat mensen verkeerd doen, weten ze over het algemeen heel goed zelf. Daar hebben ze mij niet voor nodig. Een collega zei dat tegen mij en sinds die tijd heb ik alleen maar geroepen: geweldig Sander, doorzetten, kom op, je kan het. Zo moet je ook als broeder en zuster met elkaar omgaan in de gemeente. Als volle evangelie-christenen hebben we natuurlijk inzicht gekregen in de geestelijke wereld. Hier zal het heel anders zijn, maar in Den Haag hebben we een periode gehad dat mensen heel fijn voor elkaar weer konden aangeven van welke geest ze last hadden. Nou, daar heb je broeders en zusters niet voor nodig. Hoogstens de oudsten die dat doen. Weet je waarvoor je aan elkaar gegeven bent? Om elkaars supporter te zijn. Om aan de zijlijn van elkaars leven te staan en om tegen elkaar te zeggen: doorgaan, joh, je kan het. Volhouden, hè? Zoals tegen u met u. Doorgaan, je kan het. Geweldig. Support te zijn van je broeder of zuster. Daarvoor ben je aan elkaar gegeven in de gemeente. Om elkaar als gemeenteleden te helpen, te ondersteunen, te troosten, te bemoedigen, te versterken. Om voorbeden voor elkaar te doen. En daarom zegt Jezus aan het eind van de bergreden: weet je wat je moet doen? Bidden. Bid en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en het zal open gedaan worden. Je leven hier op aarde, dat is zo'n stuk eenvoudiger als je het van bovenaf bekijkt. En als je zicht krijgt en zicht houdt op de geestelijke werkelijkheid. En Gods werking en bedoeling daarin ook verstaat en van daaruit leeft. Wij komen al jaren op vakantie in Zuidoost-Frankrijk. Staan we een heel groot stuwmeer, camping in de Hoge Alpen, geweldig. We houden veel van watersport, zeilen, surfen. Maar tegenover die camping staat een berg. Het meer ligt ongeveer op 800 meter hoogte. De top van die berg op 2500 meter. En dan komen we aan en zitten we weer te loeren. Moeten we deze vakantie weer naar die top van die berg? Nou, we verzamelen de weetmoed en dan ondernemen we de actie. En dan sta je boven op die berg en geweldig. Wat een uitzicht. En het leven ziet er heel anders uit. Van de top van die berg. Dan als je op je stoeltje op je camping zit te denken van... Ah. Matthäus 7 vers 7 tot en met 12. Dat staat niet op zichzelf, broeders en zussen. Dat is niet los te maken en niet toe te passen. Los van de rest van de bergreden. Matthäus 7 vers 7 tot en met 12. Dat is een belofte. Maar ingepast. Behorend bij. Onderdeel uitmakend. Van die hele geestelijke gedachtenwereld die tot ons komt in die bergreden. Het is niet voor niets dat deze belofte aan het eind van de bergreden staat. En niet een soort inhoudsloze 5 december-achtige cadeaucheck. Wordt lid van de volle evangeliegemeente en je krijgt het er allemaal gratis bij. Wordt nu lid en... Hè? De onderwerpen in de bergreden zijn als het ware gereedschappen. Dat spreekt mij natuurlijk wel aan, mijn gereedschap. Het zijn gereedschappen om van ons complete geestelijke mensen te maken. Zonen Gods te maken. En aan welk gereedschap kun je dan bijvoorbeeld denken? Nou, zaligsprekingen bijvoorbeeld. Discipelschap bijvoorbeeld. Het geven van aalmoezen bijvoorbeeld. Oordelen. Oordelen, denk ik, oordelen. Scheiding aanbrengen. Eerst in eigen leven. Tussen goed en kwaad. Aards en hemels. Ongeestelijk, geestelijk. Bidden. Maar helaas, helaas hebben miljoenen mensen in het verleden gedacht om diverse... Los van de werkelijkheid te kunnen gebruiken voor hun leven. En vele van die mensen werden daardoor ontgoocheld. Talrijken hadden deze tekst, op deze tekst hun vertrouwen gesteld. En ze baden en ze smeekten. En soms, meestal, zonder enig resultaat. Dagen, nachten, wekenlang, bid en gebeurt niks. Klopt, gebeurt helemaal niks. En in deze gebeden ging het vaak niet om kleinigheden, zoals het vinden van een parkeerplaats of zo, hè, of het slagen van een examen, of weer de volgend weer op vakantie. Maar denk bijvoorbeeld maar aan oorlogen, hongersnoden, rampen, christenvervolgingen, trauma's, martelingen, enzovoorts, concentratiekamp. En omdat verhoring dan zo heel dikwijls uitblijft, zijn christenen, / gelovigen, van alles gaan roepen. God verhoort altijd, maar op zijn wijze. Met andere woorden, ik weet er niks van. Alleen God weet wat goed voor mij is. De mens wikt, God beschikt. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Dus probeer ook alsjeblieft niet om het te doorgronden, het gaat toch niet lukken, zonder van je tijd. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En zo is dus, een ieder die bidt, ontvangt en wie zoekt zal vinden, is behoorlijk ontkracht. Want God geeft immers, als hij denkt dat het goed is. Ik zou eens willen opzoeken Jacobus 1 en dan lezen we alleen vers 17. Jacobus 1 vers 17. Jacobus 1, vers 17, en daar staat: elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. U kent die tekst natuurlijk wel. Maar wat geloof je? Geloof je deze tekst? Of geloof je dat God wikt en beschikt en nou ja, dat je krijgt als hij denkt dat het goed is? God is onveranderlijk goed. We hebben het vanmorgen ook gezongen in de zangdienst. Altijd gericht op het leven. Altijd gericht op de schepping. Altijd gericht op de herschepping. God is altijd gericht op uw en mijn leven. Als je gebedsverhoring te lang op zich laat wachten, dan moet je dus niet zeggen, Gods wegen zijn hoger dan mijn wegen. En Gods gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Kijk, dat is op zich wel waar. Hè? Dat is een tekst uit Jesaja 55 die dan geciteerd wordt. Maar die tekst is geen excuus als waarheid en werkelijkheid niet met elkaar in balans zijn. Lucas 6 vers 35 zegt, God is zelfs goed jegens ondankbare en boze van hart. Zo moet het dus ook voor ons een vaststaand feit zijn dat als wij bidden, dat je niet bent overgeleverd aan een willekeur van Gods verhoringen, maar dat God één is. Ik ben Yahweh. Gisteren en heden en tot in alle eeuwigheden dezelfde. Ongedeeld, enkel goed. En God er totaal geen behagen in schept om jouw gebedsverhoring, uithoudingsvermogen te testen. Het moet vaststaan dat Gods kracht scheppend is. He, wat we zongen, zowel bij de totstandkoming van de schepping als op dit moment. God is niet veranderd. Gisteren niet, vandaag niet, morgen niet. Altijd dezelfde. En de schepping is tot stand gekomen door Gods scheppingskracht. En diezelfde kracht is nu nog aanwezig om u bij te staan. Om u terzijde te staan. In een proces van loskomen van de aarde en je volledige intrek nemen in Gods koninkrijk. Het is dus absoluut nooit Gods ondoorgrondelijke wijsheid om via het uitstellen van gebedsverhoringen te kijken hoe sterk jij wel niet bent. En te kijken of jij het allemaal wel zo serieus meent. God is één en ongedeeld en hij zal elke mogelijkheid benutten om ons te laten leven. Zal ik dat nog eens zeggen? God is één en ongedeeld en zal elke mogelijkheid benutten om u en mij te laten leven. Als ik nou in de Haag zou zijn, dan zou ik zeggen, amen. In Markus 11, vers 24 staat, alles wat u biddend begeert, geloof dat je het ontvangen zult, en het zal je ten deel vallen. Dus Markus 11, vers 24, alles wat je biddend begeert, geloof dat je het ontvangen zult, en het zal je ten deel vallen. Maar die tekst is voorwaardelijk. En de enige voorwaarde die daaraan gekoppeld is, dat is Markus 11 vers 25. Maar wanneer je bidt, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat God ook u vergeeft. Maar dat leren we ook al in het Onze Vader toch? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Je kunt misschien wel een heel goed gevoel hebben, zo van, ik rook niet. Ik drink niet, ik roddel niet, ik kijk geen foute programma's, ik sla mijn kinderen niet. Je bent niet goed om wat je nalaat. Nee, want dan moet je gewoon stil in een hoekje zitten, dan zou je volmaakt. Nee, je bent goed om wat je juist wel doet. Vergeven dus. Vraag is dus, hoe krijg ik het voor elkaar dat ik ontvang wat ik bid, dat ik vind wat ik zoek en dat mij wordt opengedaan als ik klop? Maar tegelijk kun je ook denken van, ik zal die vraag eens anders formuleren. Hoe krijgt God, mijn Vader, datgene wat ik aan hem beloofd heb bij mijn bekering en wedergeboorte? Hoe ontvangt mijn Vader mijn zegeningen? Mijn zegeningen? Ik ben altijd maar gericht op het feit dat God mij zegent. Maar mijn zegeningen naar God dan? Hoe ontvangt mijn vader mijn zaligsprekingen? Zaligsprekingen? Ik denk alleen maar dat God mij zalig spreekt. Ja, maar wat spreekt u door de week uit? Hier vanmorgen is het hartstikke fijn, maar ga straks over de drempel heen. En dan kom je voor de verkeerslicht en staat een man voor je, het licht wordt groen, hij trekt niet snel genoeg op en dan begin je dan al zalig te spreken. Hoe ontvangt mijn vader mijn zaligsprekingen? Hoe ontvangt mijn vader mijn geloof? Hoe ontvangt mijn vader mijn motivatie? Hoe ontvangt mijn vader mijn intentie? Hoe krijgt God toegang in ons leven? Doen wij open als God klopt? Ik sta aan de deur van je hart en ik klop. En dan? En dan? Krijgt God toegang in ons leven? Krijgt God dan toegang op zijn wijze? Of krijgt God uitsluitend toegang in mijn leven via mijn theologie? Heb ik eerst een visioen nodig met een heel groot laken wat uit de hemel neergedaald komt, om toch aan te geven dat in weerwil van wat ik alles heb geleerd en gelezen en ben opgevoed en dergelijk, dat het wel eens heel anders kan zijn? Als dat zo is in je leven, dan moet je heel snel weten dat het laken naar beneden komt voordat het te laat is. Weet je waar je voor op moet passen in je leven? Voor wat ik noem het Emmaus-complex. Dat je naast Jezus loopt, dat je met Jezus eet en dat je niet doorhebt dat het Jezus is. Volgens mij heb je genoeg om over na te denken van de week. Hè? Maar Handelingen 10, daar staat prachtig beschreven over dat laken wat uit de hemel komt, hè? Cornelius en Petrus. Die Cornelius, wat staat er dan? God heeft hem lief gekregen omdat Cornelius aanhoudend bidt en goede gaven geeft. Petrus. Heel anders opgevoed. Ik heb er laatst maar weer eens een keer over gesproken in Den Haag. Heel anders opgevoed, in een hele andere cultuur. Lees maar over na wat er staat in het Oude Testament over rein en onrein en wat ze wel mochten eten en niet mochten eten en dergelijke. Hij zit in Joppe. Beiden laten zich leiden door het leven van de geest. Want Cornelius, he, die krijgt de stem van de engel. En God die spreekt tot hem en hij zegt, joh, je moet je naar Joppe gaan, daar zit Petrus, je moet vragen of hij komt. Maar wat staat er dan? Cornelius, die hoort die stem van die engel en hij schrikt. Nou, wat is onze theologie? Als je bevreesd raakt, is het niet van de Heer. Als Cornelius daarna geluisterd had, was Petrus nooit gekomen. Zo simpel zit het leven in elkaar. Bidden, zoeken en kloppen, dat zijn geen drie afzonderlijke zaken die je los van elkaar doet. Als je in een bepaalde situatie zit, dan zoek je naar oplossingen. Dan bid je voor zaken en je klopt aan bij God, bij Jezus, bij je broeders of zuster. En God is dan niet ver af, maar hij is heel dichtbij. God laat zich vinden terwijl je zoekt. Bidden, zoeken, kloppen, mogen in het leven van een christen nooit en te nimmer, zo nu en dan, en het meest in noodsituaties, pas aan de orde zijn. Als we Jezus als voorbeeld nemen, Jezus die stond vroeg op en hij ging naar een eenzame plaats en hij bad. Markus 1. Matthäus 14, nadat Jezus de menigte gevoed had, ging hij de berg op om de menigte te overkijken. Denkt zo, dat heb ik toch eens geweldig gedaan. Nee, hij ging in gebed. Lucas 3, toen Jezus gedoopt werd in Heilige Geest, in gebed. Lucas 6, Jezus was heel de nacht in gebed geweest om zijn discipelen te kiezen. Ja, ik moet nou slapen hoor, want ik moet morgen wel fris zijn. Ik moet discipelen uitkiezen. Jezus bad. Lucas 9. De verheerlijking op de berg vond plaats toen Jezus in gebed was. Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed. Lucas 22. Jezus werd dodelijk beangst en hij bad des te vuriger. niet van, nou, ik heb nou al een kwartier gebeden de groeten. Het werkt niet. En we proberen het wat anders. Lucas 23, Jezus, laatste gebed, in uw handen beveel ik mijn geest. Jezus' gebeden zijn een voorbeeld in volharding en in een juiste houding tegenover je naaste en tegenover God. Een voorbeeld in en van geloof, onderwerping uit eerbied in geloof en een voorbeeld in eenvoud en in directheid. Een leuk voorbeeld als je in contact bent met je broeders en zusters. Wij zijn door God geschapen met twee oren en met één mond. Kennelijk heeft onze schepper bedoeld te zeggen dat het beter is om te luisteren dan om te praten. Want anders hadden we al twee monden gehad en één oor. Maar als ik sommige mensen bezig zie, dan denk ik wel, het lijkt alsof ze twee monden hebben. En dat ook nog verschillende geluiden laten horen. Een voorbeeld in eenvoud en in directheid. Geen omhaal van woorden. Geen termen, geen dogma's. Dominee Langhenkel die schrijft in zijn boekje Eye-Openers. Sommige theologen hebben boekenkasten volgeschreven en niets veranderd. Jezus heeft niets opgeschreven en alles veranderd. Een voorbeeld in liefde. Een voorbeeld in zachtmoedigheid is onze Heer. En de God van Jezus is ook onze God. God van Jezus is ook onze Vader, één en ongedeeld. En zijn positieve kracht, zijn inzet is erop gericht om ons te laten leven. En om ons in dat leven te laten ontwikkelen in zijn koninkrijk. God weet wat wij nodig hebben. Het heeft immers zijn Zoon gekost. En die Zoon heeft hij gegeven in het volste vertrouwen dat het goed komt met u. Niet van, nou, ik zal wel kijken wat er van terecht komt. God is geen boekhouder die afboekt en afschrijft. Zo van, nou, het is vier keer misgegaan, jammer dan, we proberen eens een andere broeder. Nee, God heeft zijn Zoon Jezus Christus gegeven in het volste vertrouwen dat het goed komt. God weet wat je nodig hebt. Ga dus voor al broeders en zusters door met bidden. Ga vooral door met zoeken. Ga vooral door met kloppen. En de verdere groei en ontwikkeling van het zoonschap is gewaarborgd. God heeft er echt alles, alles voor gegeven. Heer, dank u wel dat we zo'n ogenblik mochten stilstaan bij de woorden die u destijds hebt gesproken in Matthäus 7, de bergrede. Het is mijn gebed, Heer, dat die woorden aan ons hart geopenbaard mogen worden. En dat wij in ons persoonlijk leven de ware betekenis, de bedoeling van die woorden mogen begrijpen en mogen gaan toepassen. Wat is het geweldig dat wij u als voorbeeld hebben. En wat is het geweldig dat wij ons leven met u kunnen delen. Wat is het geweldig dat wij God als Vader hebben en dat wij ten alle tijde een beroep mogen doen op die geweldige scheppingskrachten die onze Vader heeft. Dank Heer dat we ons geloof daarop mogen richten. Dank Heer dat we mogen vasthouden aan uw belofte die ja en amen zijn. Dat we niet langer hoeven te twijfelen, dat we niet langer om ons heen hoeven te kijken. Heer, dat we hoe langer hoe meer los mogen komen van deze aarde en onze definitieve plek en positie mogen innemen in het koninkrijk van u. Heer, daartoe zegen ik ook mijn broeders en zusters hier in Alphen, omdat het ons werkelijk uit handen gaat komen en uw leven door ons heen geopenbaard mag worden. Jezus Christus, u daarvoor alle eer, alle dank en alle glorie. Halleluja. Amen.